Goedemiddag gemeente, gasten in ons midden, luisteraars thuis, al een hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst zal voorgaan professor Huigen uit Kampen. De schriftlezing is uit Psalm 127 en 128 en het thema van de preek is slapend gezegend. De collectors zijn deze zondag voor de diaconie, de emeritikas en verhuisvesting Peniel. De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Schuldhulpmaatje en voor Stichting Hulp in de Praktijk. Verder wil ik u nog op wijzen dat dinsdag 10 mei onze jaarlijkse gemeenteavond plaatsvindt. Iedereen is vanaf 7:30 welkom om deze avond bij te wonen. Overige mededelingen kunt u lezen in de zondagsbrief. We zingen nu ter inleiding op de dienst Psalm 139 vers 1. En namens de kerkenraad wens ik u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen vanmiddag veel uit de bundel psalmen van de opgang van het gaan naar Jeruzalem. En om te beginnen zingen we uit Psalm 121, vers 1 en 2. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van het christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen we uit Psalm 124, vers 1 en vers 4. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Laten we samen bidden. Heer in de hemel, wat is het heerlijk om zo samen te zijn in de kerk en zo uw lof te zingen, u die de bevrijder bent van Israël, die dat bent geweest, die dat nog bent, en die dat zult blijken te zijn. En we bidden, Heere, maak ook ons vrij van alles wat ons bindt. Van de zonde, van de macht van de dood, van de gebrokenheid en van de ellende waarin deze wereld ligt. We bidden, Heere, schenk ons uw genade en doe ons uw heil zien. Daar bidden we om vanmiddag. Niet als mensen die daar op een of andere manier recht op zouden hebben. Want dat hebben we niet. Maar daar bidden we vanmiddag om. Omdat u in uw woord zegt dat u zo bent. Zo genadig. Zo reddend. En omdat u ook in uw woord zegt dat u de hoorder bent van de gebeden. Daar leggen we vanmiddag eerbiedig en vasthoudend de vinger bij. En we bidden, Heere, wees ons genadig. U weet wat we nodig hebben. Uw genade allereerst daarin dat we de Heere Jezus Christus mogen kennen, die het leven is. Dat we onszelf mogen kennen, zondaar als we zijn. Dat we u mogen kennen in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. U weet het ook, Heere, als we de genade nodig hebben voor ons leven van elke dag. Om de moed te vinden om elke dag opnieuw de draad weer op te pakken. Te doen wat er gedaan moet worden, dag voor dag. U weet het, Heere, als het leven voor ons zwaar is. Als er zorgen zijn die ons naar beneden drukken. En juist dan wil uw woord ons toch ook de weg wijzen. En we bidden, Heere, dat we vanmiddag uw belofte woord zo mogen horen dat we er niet omheen kunnen, ook niet aan omheen willen, maar dat we het ontvangen mogen en geloven mogen. Onszelf aan u mogen toevertrouwen. Dat zal niet gaan zonder het werk van uw geest. Die hebben we nodig. Daar zijn we om verlegen. Maar Heere, u belooft toch uw genade en uw geest te geven aan wie daarom bidden. En we bidden, kom Heilige Geest en vervul ons, vervul onze harten. Vervul onze gedachten, vervul ons verstand. Vervul onze mond en onze oren. Vervul heel ons leven, zodat het wordt tot lof en eer van uw grote naam. We bidden, Heere, dat u niemand van ons voorbij gaat. Heere, in de kerk niet, maar ook niet als we thuis meekijken en luisteren. Schenkt u ons ook dan een zegen. Zegent u de verkondiging van uw woord, dat helder wordt wat uw woord zeggen wil. En dat het zijn kracht bewijst, dat het niet alleen maar wat mensenwoorden zijn, dat zijn het altijd ook. Maar dat het uw eigen heilig woord is dat tot klink komt vanmiddag hier. En dat we, arm als we zijn in onszelf, ons daaraan rijk mogen luisteren. Rijk in u. We bidden, Heere, dat u om wilt zien naar deze wereld in nood. We denken aan mensen die te maken hebben met het oorlogsgeweld in Oekraïne. Ziet u om, Heere, naar degene die moeten schuilen voor de bommen die vallen. Voor degene die onder de wapenen zijn en die gevaar lopen voor eigen leven. Ziet u om naar al diegenen die op de vlucht zijn gegaan, dichterbij of juist wat verder weg. Zorgt u ook voor diegenen die de weg hebben gevonden naar ons land, geeft dat ze goed opgevangen mogen worden, dat er goede zorg mag zijn. We bidden, Heere, dat de agressie en het geweld mag stoppen en dat er vrede mag komen. Al beseffen we dat vrede hier in deze werkelijkheid altijd maar ten dele en voorlopig zal zijn. Een kleine voorafspiegeling en niet meer dan dat. Van de grote vrede die u alleen zelf brengen kunt. En waar we op hopen. Dat rijk van u, waar nooit meer oorlog uitbreekt. Dat rijk van u, waar niemand ooit zal zeggen, ik ben ziek. Dat rijk van u, waar de dood definitief tot de geschiedenis behoort. Heren, we bidden dat dat rijk van u komt. En dat wij erin mogen delen. En dat dat richting geeft aan ons leven. En ons niet laten bepalen door de dagkoersen van populariteit en geld en aandacht. maar dat we ons leven zullen richten naar dat oordeel van u dat komt. Dat doet ertoe wat u over ons leven zult zeggen. Meer dan welk mensenwoord ook, meer dan onze eigen gedachte. We bidden, Heere, geef vrede, niet alleen in Oekraïne. Er zijn zoveel plaatsen waar het onrustig is. Syrië, Jemen en zoveel plaatsen meer. We bidden, Heere, voor uw oude volk, voor Israël. Als we vanmiddag mogen lezen uit het Oude Testament, uit het Psalmboek, de liederen en gebedenbundel van Israël, die wij ook dankbaar ontvangen. En we bidden, Heere, wilt u geven dat ook onder Israël het geloof in Christus de gekruisigde door mag dringen, hoe langer hoe meer, zodat die ene gemeente van u, dat ene volk uit Joden en Heidenen samen, gestalte krijgt. We bidden dat u ook in heel het Midden-Oosten vrede geeft, ook als er spanningen zijn in en om Israël. Heere, wilt u vrede geven zoals u dat alleen maar kunt. We bidden nu voor ons werelddeel, voor Europa. En niet alleen in verband met de oorlog. Want zijn er veel mensen bezig met van alles en nog wat zonder te vragen naar u. En zo op het oog hebben veel mensen een prima leven zonder u, de levende God. Maar zo is het niet, want uw oordeel komt. En we bidden, Heere, dat er openingen komen, dat er een nieuw besef wakker wordt. Een gevoel van urgentie wellicht, onder diegenen die u nog niet kennen. En we bidden dat u ook ons wilt gebruiken om, met alle eenvouden, met alle gebrek dat ons aankleeft, maar toch iets van dat evangelie van u te delen op de plek die u ons hebt gegeven in de samenleving. We bidden, Heere, om wijsheid voor al diegenen die u grote verantwoordelijkheid hebben toevertrouwd in de samenleving. Degenen die lesgeven aan komende generaties en zo vormgeven aan de toekomst. We bidden voor degenen die in de rechterlijke macht werken, voor degenen die betrokken zijn bij het openbaar bestuur, plaatselijk en in de provincie en landelijk en ook in Brussel. Wilt u hen wijsheid geven om te doen wat goed is, zodat we een stil en een gerust leven mogen leiden? We bidden voor de christenen onder hen, dat u hen wilt geven dat ze, hoe ingewikkeld dat ook is, voortdurend het goede mogen zoeken. En terwijl ze afgestemd zijn op de waarheid van uw evangelie, daarvan tekenen mogen oprichten onderweg. Zodat er iets zichtbaar mag worden van uw gerechtigheid. Hoe ten dele, hoe voorlopig dat ook is. We bidden, Heere, dat u zorgen wilt. Geestelijk zorgen wilt voor ons land en voor ons volk. Want het is er vaak een enorme leegte die ons tegemoet kan dreunen. Wat is er een drukte? Maar waarheen gaat het eigenlijk? We bidden, Heere, dat u geven wilt dat dat doordringt in onze samenleving. En dat velen zullen zien dat u, de levende Christus, degene bent bij wie we moeten zijn. We bidden, Heere, vergeef ons onze schuld. We nemen dat woord in de kerk soms zo gemakkelijk in de mond, maar tegenover u zijn we ook daadwerkelijk schuldig. We schieten tekort in wat we moesten doen. We deden niet wat we wel moesten doen. En wel wat we niet moesten doen. En ons hart is zo vaak ver bij u vandaan. Heere, bekeer ons tot u, de levende God. Breng ons bij u terug voor het eerst, of ook hoe langer hoe meer. Dat hebben we nodig. Geef, Heere, dat we niet daaraan voorbij leven of het allemaal voor kennisgeving aannemen, maar dat we de urgentie en het belang ervan voelen om u vandaag te zoeken. Om vandaag onze schuld voor u te belijden. Om vandaag uw levensvernieuwende kracht door uw geest te ontvangen. Zo hebben we veel om u te vragen, maar wat hebben we ook veel om voor te danken. De vrede en veiligheid waarin we mogen leven. Uw woord dat u ons geeft. De vrijheid van godsdienst, waardoor we hier ongestoord bij elkaar mogen zijn om u de lof toe te zingen. We danken u voor gezondheid en kracht die u ons geeft. Heren, we naderen tot u, pleitend op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, uw Zoon. Hoe zouden we anders tot u naderen? Maar nu we zo tot u naderen, doen we dat ook voluit vrijmoedig. Want hij heeft toch alles volbracht. En hij leeft toch om altijd voor zijn volk te bidden. Heren, ziet u ons dan aan in de Heer Jezus Christus, uw Zoon. En hoort u ons om zijnentwil alleen. Amen. Onze schriftlezing vanmiddag is uit het Oude Testament, uit het boek van de Psalmen. We lezen Psalm 127 en Psalm 128. En Psalm 127 is dan ook tegelijk de tekst voor de preek van vanmiddag. Dus de schriftlezing Psalm 127 en 128. Een pelgrimslied van Salomo. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. Als de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is te vergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet waarvoor u moet zwoegen. De Heere geeft het zijn beminden in de slaap. Zie, kinderen zijn het eigendom van de Heere. De vrucht van de schoot is zijn beloning. Zoals pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen ontvangen in de jeugd. Welzalig de man die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft. Ze worden niet beschaamd als ze met de vijanden spreken in de poort. Psalm 128, een pelgrimslied. Welzalig is een ieder die de Heere vreest, die in zijn wegen gaat. Want u zult eten van de inspanning van uw handen. Welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan. Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis. Uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen rondom uw tafel. Ziezo zal zeker de man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen vanuit Sion. U zult het goede van Jeruzalem zien, al de dagen van uw leven. U zult de kinderen van uw kinderen zien. Vrede over Israël. Laten we nu samen ook zingen uit Psalm 127 en wel de versen 1, 3 en 5. Psalm 127, 1, 3 en 5. Zoals gezegd, de tekst is Psalm 127. Straks na de preek zingen wij Psalm 4, het vierde vers. Psalm 4, vers 4, na de verkondiging. Gemeente, van sommige mensen lijkt het alsof ze slapend rijk worden. Ze hoeven er niks voor te doen. Komt ze allemaal aanwaaien. Het gaat allemaal goed. Vaak als je er wat beter naar kijkt, dan lijkt dat allemaal wel een paar graadjes genuanceerder te liggen. De dingen gaan zomaar niet vanzelf. En wie slapend rijk lijkt te worden, die moet er vaak toch heel hard voor werken. En hard werken is geen garantie op rijkdom. En trouwens, rijkdom. Wat heb je daar nou helemaal aan? Als je 's nachts niet slapen kunt vanwege de zorgen over je kinderen, over je geliefden en over wat je allemaal bezighoudt. Slapend rijk worden, nee, laat dat ons ideaal maar niet zijn. Maar dan gaat het in de psalm die we hebben gelezen over iets nog veel groters. Over gezegend worden door de Heer. Dat is meer dan rijkdom. Dat is belangrijker dan wat ook. Hoe word je gezegend door de Heer? Nou, ook dat gebeurt slapend. Niet door iets te doen, iets te presteren. Het is ontvangen. Thema van de preek: slapend gezegend. Nou is dit maar een korte psalm, maar toch zijn er veel uitleggers die zeggen, eigenlijk is die samengesteld uit twee nog veel kortere psalmen. Dat kan. Komt in het psalmboek wel vaker voor, dat langere psalmen in twee stukken zijn geknipt en dat het nu twee psalmen zijn, of dat twee korte psalmen zijn samengevoegd tot één. Dat hoeft ons op zich niet te schokken. En het zou hier ook aan de orde kunnen zijn dat het eerste gedeelte gaat over het bouwen van het huis. En dan het tweede gedeelte, dat gaat opeens over kinderen. En dat past dan eigenlijk veel beter nog bij die Psalm 128, die we ook samen lazen. Het lijken toch heel verschillende dingen te zijn. En toch? Toch horen die twee delen van die psalm bij elkaar. Of ze nou oorspronkelijk apart zijn geweest of niet, dat doet er eigenlijk niet eens zo toe. Het is terecht dat ze samen in deze ene psalm staan. Want als je een huis bouwt, waarom gaat dat dan? Om dat huis op zich? Nee, natuurlijk niet. Dat gaat om de mensen die in dat huis gaan wonen. Dat is het idee. Als je stad bewaakt, waarom doe je dat? Ja, vanwege al die kostbare gebouwen. Ja, dat ook wel. Maar het gaat natuurlijk allereerst om de mensen die in die stad wonen. En welke mensen sta je nou het meest nabij? Voor welke mensen bouw je het meest? Waak je het hardst? Dat zijn toch je kinderen? Zo zit het in deze psalm aan elkaar vast. Het bouwen van dat huis en het bewaken van die stad en de kinderen, dat is één geheel. Het gaat namelijk om de mensen. De mensen van wie je houdt. En deze psalm, komend uit dat bundeltje psalmen, dat werd gezongen onderweg naar Jeruzalem en dat ook daarbuiten wel werd gezongen, die bundel van pelgrimsliederen, deze psalm, is eigenlijk een stukje wijsheid, zou je kunnen zeggen. Wijsheid voor het gewone leven, zoals je dat in het Bijbelboek Spreuken tegenkomt en in het Bijbelboek Prediker tegenkomt, heel erg praktisch. Wat heb je nou nodig in het leven? Ja, we hebben een heleboel dingen nodig tegenwoordig natuurlijk, en dat neemt ook steeds toe. En naarmate we meer comfort hebben, hebben we ook steeds weer nieuwe behoeftes. En de reclame speelt erop in, zodat we steeds grotere en meer behoeftes krijgen. Maar even terug naar de kern. Wat heb je nou echt nodig. Wat je nodig hebt, is veiligheid. Voor jezelf en voor je geliefde. Veiligheid. En dat beseffen we toch eens te meer als we de beelden zien vanuit Oekraïne. Die steden die worden plat gebombardeerd. Het gevaar, als je de verhalen leest van mensen die net aan zijn ontkomen van het zoveelste bombardement. Wat heb je nodig? Je moet veilig kunnen leven. De stad moet worden bewaakt. Wat heb je nodig? Je hebt een dak boven je hoofd nodig. Je hebt een huis nodig om in te wonen. Een plek waar je thuis kunt zijn. En je hebt mensen nodig om van te houden. Familie. Je man, je vrouw. Kinderen als de Heer je die schonk. Mensen met wie je samenleeft, met wie je het langste oploopt. Dat heb je nodig. Daarover gaat deze psalm. En ik kan me direct voorstellen dat iemand zegt, ja, moeten we daarvoor nou naar de kerken? Want dat kun je elders toch ook wel horen, dat dat nodig is en dat dat belangrijk is. Daar is iedereen het toch over eens. Moeten we daarvoor nou naar de kerk? Is dit eigenlijk wel geestelijk genoeg? En als u die vraag hebt, zou ik hem eigenlijk willen omdraaien en willen terugspelen. Als nou de Bijbel over dat heel gewone, dat heel basale van het alledaagse praktische leven gaat. En ons dat voorhoudt. Wie zijn wij dan om te zeggen dat dat niet geestelijk genoeg zou zijn? Misschien moeten we dat wel leren. Dat het geestelijke leven niet, om zo te zeggen, helemaal los staat van wat we dan het gewone leven noemen. Maar dat juist in het Oude Testament leren we dat. Dat het geestelijke leven en het gewone leven helemaal in één liggen. En dat je de Heere niet alleen kunt danken voor allerlei geestelijke zegeningen. En dat is heerlijk als we daarvoor kunnen danken, begrijpt u me goed. Maar dat we de Heere ook royaal en van harte mogen danken. Voor veiligheid, voor een dak boven ons hoofd, voor mensen om van te houden en voor te zorgen, mensen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Daarom draait het in deze psalm. En misschien moeten we dat wel leren zien vanmiddag. Hoe belangrijk het is om ons gewone leven niet als het ware bij de Heere vandaan te houden, want als we dat doen, dan zijn we eigenlijk seculier aan het worden, hè? Dan zeggen we, ja, je hebt het gewone leven en daarin zijn we net als alle andere mensen. En daarin verschillen we ook niet van andere mensen. Dat is gewoon gewoon. En dan daarbovenop, hè, als de kers op de taart of de slagroom op de cake, heb je dan nog wat geestelijk leven? Nee. Dat gewone leven, dat is ook door God geschonken. Want hij is de schepper van hemel en aarde. Nou, wat leren we dan over dat gewone leven van ons, dat heel basale? Nou, een woord dat de psalmist een aantal keer gebruikt en dat als een soort refrein door deze korte psalm klinkt, dat is het woord tevergeefs. Misschien vult u op toen we het lazen. Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. En als de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waar ik te wachten. Te vergeefs dat je vroeg opstaat. Het is te vergeefs. Het woord dat je in het Bijbelboek Prediker vindt, als het gaat over de ijdelheid, de leegheid van de dingen, het heeft allemaal geen zin. Let wel, de dichter schrijft dat niet om te zeggen dat we dan maar niks moeten doen. Dat als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen zijn bouwers eraan, betekent niet, bouw maar geen huis. Het heeft toch geen zin. Dat betekent het niet. Het betekent, het heeft alleen zin als de Heer erbij is. Dus dat woord te vergeefs, dat staat er niet om ons maar in te prenten dat alles wat wij doen te vergeefs is. Ja, zonder God is het te vergeefs. En als wij hard gaan werken, zelfs in de dienst van de Heere, maar de Heere verbindt er zijn zegen niet aan, dan is het te vergeefs, ja. En daarom moeten we weten dat we van de zegen van de Heere afhankelijk zijn. Deze tekst, Psalm 127 vers 1, die staat ook op de eerste steen die werd gelegd bij de kerk in Bunschoten, de fontein. Ik weet nog dat ik dat las, mijn opa die heeft die steen onthuld. En dat ik dat een beetje typisch vond. Ik was nog maar klein. Te vergeefs. Een rare tekst als je een kerk aan het bouwen bent. Dat je erop zet dat het te vergeefs is. Ja, maar er staat niet dat alles te vergeefs is. Het is te vergeefs als de Heere het niet zegent. Of we dat alstublieft maar willen bedenken bij alles wat we doen. Bij alles, hè. Kijk, wij wisten vast al dat onze evangelisatieactie te vergeefs is als de Heer het niet zegent. Dat weten we, daar zijn we het over eens. Maar er zijn ook dingen die doen we gewoon. Ja, je verkoopt iets. Of je bouwt iets. Of je geeft les, want dat is je vak, daar ben je goed in. En juist bij die dingen moeten we nou ook leren dat te vergeefs is als de Heere het niet zegent. We leven in de tijd na Pasen. En een geschiedenis die dan vaak wordt gelezen, dat is die verschijning van de Heere Jezus aan het meer van Tiberias, weet u wel. Petrus met zijn kompanen, die zijn gaan vissen de hele nacht. En de hele nacht hebben ze niks gevangen. En dan de Heere Jezus zegt, werp het net uit aan de rechterzijde. Dat lijkt een onzinnig voorstel, maar ze doen het. En dan vangen ze wel. En waarom doet de Heere Jezus dat nou? Nou, Petrus en die anderen, die waren vissers van beroep. Ze waren geen geboren evangelisten. En ze wisten al wel dat als de Heere hen uit zou zenden in de wereld, dat dat moeilijk zou worden. En dat ze daar Gods zegen bij nodig hadden, omdat anders geen mens hun woord zou geloven. Dat wisten ze. Maar kom op, vissen, dat konden ze zelf wel. En dan leert de Heere ze dat ook in die dingen waarvan ze denken, ja, dat kan ik, daar ben ik de expert. Dat ze ook daar de Heere nodig hebben. Daar ontstaat hier dit woord te vergeefs. Want de beste bouwer maakt wel eens een fout. Soms een fatale fout. En de beste wachter ziet wel eens wat over het hoofd. Dus in alle dingen zijn we van de Heere afhankelijk. Dat is wat hier staat. Die basale dingen, weet u wel, die gewone dingen van het gewone leven, van het huis waar je in woont en de veiligheid en de mensen om je heen. Als we eenmaal beseffen dat we daar de Heere nodig hebben, dan weten we het in de rest ook wel. Want als het ingewikkeld wordt, ja, dan gaan we wel bidden, hopelijk. Maar dat we nu in de gewone dingen van de Heere afhankelijk zijn. Deze psalm bepaalt ons erbij. Het drukt er keihard op. Anders is het echt te vergeefs. En eerlijk is eerlijk, door de zonde is het dus zo geworden, hè? De zonde betekent dat wij voor onszelf zijn begonnen. Dat we niet meer wilden dat de Heere het over ons leven te zeggen had. We konden het zelf wel, we wisten zelf wel wat goed was voor ons. We stippelen zelf ons pad wel uit, we weten het wel. Het komt wel goed, het komt niet goed. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. En dan denk je, ach ja, dat zal wel loslopen. Ja, zo werkt de zonde. Dat je denkt, het zal wel gaan. En eigenlijk, het voelt niet goed, maar het is wel goed. Het is goed als we ontdekken dat het inderdaad te vergeefs is. Dat je de hele wereld kunt winnen. Dat je succesvol kunt zijn tot en met. Dat het geluk je toelacht. Maar als je schade leidt aan je ziel, dan is het allemaal te vergeefs. Of we dat even willen beseffen en nooit willen vergeten. Ja, want ook als je de Heere kennen mag, ja, dan kun je toch ook wel een beetje op jezelf gaan vertrouwen, hè? Kun je bepaalde dingen, misschien kun je wel gebidden. En je weet hoe het zit, hè, met de schrift en wat er staat. En je kunt daar anderen in onderwijzen. Misschien word je ambtsdrager of zo. Maar zonder de zegen van de Heere is het te vergeefs. Dus we moeten blijvend onze hand ophouden bij de Heere, bidden om zijn zegen. En anders sta je uiteindelijk met lege handen. Eigenlijk is deze psalm een geweldige psalm, ook als je in de wereld waarin we leven erop uitgaat om dat evangelie te delen. Hè? Want hoeveel mensen zijn er eigenlijk niet die het gevoel hebben, het is gewoon te vergeefs. Het is zinloos. Dit leven slaat eigenlijk helemaal nergens op. Misschien hebben mensen buiten de kerk dat soms nog wel eens beter door dan wij. De zinloosheid van al die mensen die met al dat werk bezig zijn en al die dingen doen. En ja, waar gaat het naartoe dan? Wat heeft het voor zin? Want de voorraden raken op en het klimaat verandert en het is allemaal eindig. En ieder mens moet sterven. Die gevoelens van zinloosheid die veel mensen hadden tijdens de coronacrisis, die waren terecht. Dan moet je niet zeggen, ach, het gaat toch nog wel en de zon schijnt ook nog wel eens en het is nog wel aardig. Nee, het is waar. Zonder de Heere God is het leven leeg. En dat is nou niet om zwaar te doen of om ons de put in te praten, maar dat is nou juist goed nieuws. Net zoals die eerste steen bij die kerk goed nieuws is. Dat is niet om te zeggen, alles is maar te vergeefs. Nee, dat is om te zeggen, de Heere God maakt dat het niet te vergeefs is. Zelfs al doe je iets heel onvolkomens of iets heel erg kleins. Neem maar een klein radertje. Dan draag je maar een paar stenen bij aan het gebouw. Sta je maar heel eventjes op wacht. Maar het is niet te vergeefs. Paulus schrijft dat. Als er nou iemand de aanvechting gehad kan hebben dat het allemaal voor niks was. Want waar die kwam, kwam tegenstand en kwam dwaalleer en iedereen zat achter hem aan. En dan schrijft hij dat grote hoofdstuk over de opstanding, 1 Korinthe 15. Dat grote hoofdstuk heeft hij het vol geschreven over dat de Heere werkelijk is opgestaan. En hoe eindigt hij? Het laatste vers. Dat je weet dat je arbeid niet te vergeefs is, niet ijdel is in de Heere. Dat was zijn troost, natuurlijk. Is het de onze ook? Hoe gebrekkig ons werk ook is, het gaat er niet om dat wij het perfect, want we doen het niet perfect. Maar dat de Heere het zegent. Nou goed, zegt iemand misschien, maar hoe deel je dan in die zegen? Het is waar, aan de zegen van de Heere is alles gelegen. Het is een beetje cliché en we moeten dat opnieuw leren beseffen. Dat is waar, goed dat erop wordt gedrukt. Maar hoe ontvang je dan die zegen? Nou, zegt deze psalm, de Heere geeft het zijn beminden in de slaap. In de slaap. Dat wil zeggen, je hoeft je er niet voor in te spannen. Want als je slaapt, dan doe je niks. Ja, er zijn tal van mensen die 's ochtends opeens een idee hebben of een oplossing voor een probleem dat je de avond tevoren nog had, hè? Daarom moet je soms ook ergens een nachtje over slapen. Dus er gebeurt wel wat als je slaapt, maar je bent niet aan het werk. Je bent niet actief iets aan het doen. Je bent ook weerloos trouwens. En daar geeft de Heer het, in de slaap. Dus niet als je hyperactief bent, als je nog wat aanpakt en als je lekker bezig bent, maar als je aan het slapen bent. Niks doen. Zoals Jacob. Die sliep bij Bethel. En toen kreeg hij een openbaring van God. Vanuit de hemel. Had hij niks aan gedaan. Al die keren dat Jacob wel dingen ging doen, ging het mis. Maar waar hij God liet werken, daar ontving hij. Maar dat is moeilijk. Het is veel makkelijker om te zeggen, de volgende 5 dingen moeten gedaan worden en hup, we gaan ervoor. Het is veel moeilijker om afhankelijk te zijn van de zegen van de Heere en God te laten werken. Hij geeft het zijn beminde in de slaap. Dus niet door iets te doen. Hoe ontvang je de zegen van de Heere? Ja, je kunt er tal van Bijbelse voorbeelden bij noemen, maar denk aan Elia op de berg Karmel. Die Baalspriesters, die putten zich uit. Wat deden die mensen allemaal niet? De wildste rituelen, ze begonnen zichzelf te snijden. Elia deed dat allemaal niet. Hij bad een eenvoudig gebed. En dat was het. Hij geeft het zijn beminden in de slaap. Zo eenvoudig. Ja, het is zelfs nog een graadje eenvoudiger. Als u uw Bijbel erbij hebt, dan kunt u zien dat in de schuin gedrukt staat. En dat betekent, in de grondtekst staat dat er eigenlijk niet. Maar ja, in het Nederlands moet je wel eens wat woordjes aanvullen om het een beetje leesbaar te maken. Oké. Maar wat er staat mag je dus ook vertalen, en dat is eigenlijk logischer om het zo te vertalen. De Heere geeft zijn beminden slaap. De Heere geeft zijn beminden slaap. En al heel vroeg is daarvan gedacht, ja sorry, maar dat is toch wel een beetje te simpel. En dat is toch misschien toch wel een beetje te weinig geestelijk, dat de Heere slaap geeft. Nee, hij geeft natuurlijk iets in die slaap, hè. Maar wat nou als het er gewoon staat? Is dat eigenlijk ook geen evangelie? Dat de Heere rust geeft. Slaap geeft. Dat je niet hoeft wakker te liggen van de zorgen van de achterliggende dag of van wat je morgen allemaal moet doen, maar dat je rustig kunt slapen. Dat je de zorgen kunt overgeven. Rust. Is dat ook niet een zegen van de Heere? Gewoon ook heel concreet, hè? Dat je mag slapen. Als je echt tot je laat doordringen hoe ernstig het allemaal is, wat er op je kinderen afkomt, dan zou je toch niet meer kunnen slapen. Als je echt tot je laat doordringen hoe het er met de kerk van de Heere voor staat in ons werelddeel, dan zou je toch wakker liggen. Als je echt beseft al die mensen die de Heere niet kennen, die verloren dreigen te gaan. Hoe zou je ooit nog kunnen slapen? Door de Heere te laten zorgen. Door te beseffen dat Hij wel werkt. En dat geeft moed. Er gaat een verhaal over een van de vorige pausen, en dit is geen reclame voor het pausdom, dat snapt u wel. Maar die man die kon niet slapen. En ik kan me daar iets bij voorstellen. Als je de verantwoordelijkheid hebt voor, wat is het, meer dan 1 miljard gelovigen. Ja, dan zul je wel zorgen hebben, ja. Hij kon niet slapen. Totdat hij op een gegeven moment naar zijn slaapkamerraam toe liep en naar buiten keek en bad. Heel kort gebed maar. Heere God, de kerk is van u. Zorgt u er dan voor. Ik ga slapen. En toen kon hij slapen. Kunnen wij het ook? Of moeten we onze zorgen eerst verdoven? Kunnen wij het ook? Onze zorgen aan de Heere overgeven? In de overtuiging dat Hij alles geeft wat nodig is. Hij geeft slaap, maar oké, die andere vertaling kan ook. Hij geeft ook wat je nodig hebt in de slaap. Ja, zegt u misschien, ik zit nog steeds met die vraag, is dat nou ook voor mij? Want ik heb het wel goed gelezen, er staat, de Heere geeft het zijn beminden. Ja, dat is mooi, maar ben ik dat? Zijn beminden, degene van wie hij houdt, degene die hij lief heeft. Nou staat daar voor beminden een woord dat heel erg doet denken aan de andere naam van de man op wiens naam deze psalm staat. Salomo, hè? Er staat een pelgrimslied van Salomo. Hoe heette Salomo nog meer? Jedidja. Beminde des Heren, betekent dat. Als dat zo is, dan heeft hij het hier over zichzelf. Want dat was zijn naam, beminde van de Heren. Dan schrijft hij hier eigenlijk met een soort codetaal, hij geeft het aan anderen, maar ook aan mij. Ook aan mij, want ook ik behoor tot zijn beminden. Ja, maar behoor ik daartoe? Wat dacht u dat de Heere tegen u heeft gezegd toen u werd gedoopt? Dacht u dat u er niet onder viel? Toen heeft de Heere toch gezegd dat hij u alles wil schenken. En dat zegt hij toch in zijn liefde. Zouden we het durven vanmiddag? Sommige mensen vinden dat oppervlakkig. Maar probeer het maar, dus dan merk je hoe moeilijk het is. Zouden we het durven vanmiddag om daar onze naam in te vullen. De Heere geeft het mij in de slaap. En wat een geloofsbelijdenis wordt dat dan? Wat is er nou belangrijk in je leven? Wie ben je eigenlijk? Wie ben jij eigenlijk? Het is altijd aardig als je zo'n voorstelrondje hebt in een kring waar niet iedereen elkaar kent. Het is heel aardig om dan te merken hoe mensen zichzelf voorstellen. De een stelt zichzelf voor als vader van 4 kinderen. Daar begint hij mee. Nou, dat is kennelijk belangrijk. De ander begint bij het werk dat hij doet. Wie ben je eigenlijk? Ik ben bemind door de Heere. Zou het? Als je eraan twijfelt en het je afvraagt, hou je hand maar eens op bij de Heere. Leg je vinger maar gewoon bij deze psalm en zeg, Heere, zou ik dat nou mogen zijn? Zo iemand aan wie u alles geeft in de slaap. En misschien hebt u ook wel gewoon concreet slaap nodig. Hebben we wel eens nodig. En die missen we ook wel eens. Heere, geeft u het mij. Wat denkt u, zou u ons dan laten staan? Ik denk het niet. Ik denk dat de Heere ons graag zo ziet, want zo zijn we van onszelf niet, hè? We zijn meer van de mouwen opstropen en aan de slag en we zullen de wereld eens wat laten zien. En hier kom ik, hè? Weet je wel wie ik ben? Nou, ik ben iemand die van genade aan elkaar hangt. Dat leert deze psalm ons. Wat heeft dat dan te maken met dat tweede deel van de psalm? over die zonen en over die kinderen. Zie, kinderen zijn het eigendom van de Heere. Ja, daar staat eigenlijk dat woord erfdeel, hè? Een erfdeel des Heren, zegt de Oude Statenvertaling, toch? Dat wil zeggen, je hebt er niet voor gewerkt. Je ontvangt ze als gave van de Heere. Een beloning, maar wel in het licht van dat voorgaande, hè? Een beloning die eigenlijk de kroon zet op het werk van de Heere. Het is genade op genade, zo werkt het. Kinderen als een voorrecht, als een zegen die je ontvangt. En misschien zit u al te denken van, nou ja, een zegen is het niet alleen. En wat nou als je geen kinderen ontving? Ik snap die vragen wel, maar laten we eerst nog eens even wat verder luisteren naar wat hier nu gezegd wordt. Het gaat over kinderen als pijlen in de hand van een held. Nou, dat is een beeld dat zouden wij nooit hebben bedacht. Als je vanochtend aan de ontbijttafel kwam en je hebt een aantal kinderen en ze zitten daar, dan kijk je niet om je heen en dan denk je, nou, daar zitten ze weer, de pijlen uit mijn pijlkoker. Zo kijk je niet naar je kinderen. Dat is niet normaal. Waarom staat dat hier dan? Nou, in die tijd hielp het gewoon echt als je kinderen had. Als je ouder werd, konden ze voor je zorgen. Maar ook wat hier heel concreet wordt genoemd, welzalig de man die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft, want je wordt niet beschaamd als je met de vijand spreekt in de poort. In de poort werden onderhandelingen gedaan, werden ook rechtszaken afgehandeld. En al te vaak gebeurde het dat het recht van de sterkste daar gold. En dan hielp het natuurlijk, als je zelf tegen de 80 liep, dat je een aantal van die potige zonen en misschien wel kleinkinderen bij je had. Dat hielp om je argumenten kracht bij te zetten. Nou, denkt u misschien wat primitief. Dat je kinderen nodig hebt als wapens. Dat je je kinderen nodig hebt om een beetje vooruit te komen in de wereld. Dan kun je wel zien dat de Bijbel toch een heel erg oud boek is. Oké. Maar is het niet gewoon zo? Hoe wordt nou een samenleving gebouwd? Toch doordat er een nieuwe generatie is? Die het van de vorige generatie kan overnemen? Wat komt er van een samenleving terecht als er geen kinderen meer zijn? Die samenleving sterft. Daar blijft niks van over. Dat is dan toch maar mooi de wijsheid die dat heel oude boek, de Bijbel, ons voorhoudt. In onze tijd, waar er vaak wordt gedacht, ja, kinderen zijn je eigen probleem. Ja, daar moet je zelf maar voor zorgen. Betaald werk, dat is belangrijk, maar kinderen, ja. Terwijl dat natuurlijk wel de toekomst van de samenleving is, hè? Ja, toch? Dat leren we hieruit. En dat is een zegen. Een zegen als de samenleving wordt gebouwd. Een zegen als er een toekomst is. Een zegen als er een nieuwe generatie is die gevormd mag worden om zo te leven zoals deze psalm aanbeveelt. Daarom namen mensen hun kinderen ook mee op die feesten. Je kunt ook denken, laat ze thuis. Kunnen ze morgen nog wat werk doen? Of kunnen ze zich daar nuttig maken? Wat heb je er nou aan om je kinderen mee te nemen in de dienst van de Heer? Je bent weken van huis. Ja, maar dat is nou net waar het om gaat. Dat moeten ze leren. Dat is de toekomst. Als wij het woord van de Heer niet doorgeven aan de komende generatie, dan bestaat deze gemeente over 100 jaar niet meer. En wellicht al eerder. Dat is het belang van wat hier staat. Het moet doorgegeven worden. Er moeten pijlen in die pijlkoker zijn. zo denken in termen van generaties, dat doen we niet zomaar. Nee, precies. Daarom hebben we ook in 2 generaties de aarde uitgeput. Omdat we niet zo vooruit dachten. Daarom zijn er ook allerlei mensen die zo vrijgevochten zijn geworden dat ze alleen voor zichzelf leven en dat het ze niet boeit als ze anderen schaden. En ze zeggen wat ze denken en ze zijn er nog trots op ook. We moeten terug naar deze wijsheid. Niet denken aan jezelf alleen, maar aan de nieuwe generatie. Niet alleen je eigen kinderen, maar de samenleving die voort moet. Nou ja, goed, als dat zo is, laten we alsjeblieft even niet denken dat dat makkelijk is, hè? Kinderen zijn een zegen, ja. Maar er zijn ook zorgen genoeg, over slaap gesproken. Als iets je uit je slaap kan houden. En nee, niet alleen als ze pas geboren zijn en je gebroken nachten of ongebroken dagen hebt. Maar ook als ze groter worden. En je denkt, waar hangen ze uit? Zijn ze aan het doen? Leeft er in hun hoofd? Leeft er in hun hart? Waar gaat het naartoe? Met dat je kinderen hebt, ja, ook als je ze niet hebt, heb je zorgen. Hoe moet dat gaan met de komende generatie? Dat komt er allemaal op ze af. Op onze jongeren, op kinderen. Je wilt ze wel beschermen. Maar dat lukt niet altijd. Is dat niet wat je ervaart als je kinderen ontvangt? Ik vergeet nooit hoe we onze oudste konden ophalen uit het ziekenhuis. Moest hij een tijdje blijven na zijn geboorte. Ik heb nog nooit zo voorzichtig auto gereden als toen. Zo voorzichtig dat het weer gevaarlijk wordt. Waarom doe je dat? Ja, vanwege een besef van kwetsbaarheid. Je gaat je krant ook anders lezen, je kijkt anders naar het nieuws. Het is de wereld waarin je kinderen moeten opgroeien, je kleinkinderen. Hoe moet dat gaan? Wat een zorgen. En dan kun je wel proberen om ze voor te gaan in de wegen van de Heer. Maar wat nou als dat allemaal te vergeefs lijkt? En heb je zo gebeden om de zegen van de Heer? En dan? Ja, dan helpt het niet als we ons nog extra zorgen maken of nog extra ons best doen, toch? Wel als we nog meer onze afhankelijkheid van de Heer beseffen. Moeten we dat dan vanmiddag van die paus leren? Heren, mijn kinderen, ze dragen uw naam op hun voorhoofd. Durven we zo te leven? Wat is dat moeilijk? Ja, dat is ook moeilijk. Maar met kramp gaan we er niet komen. Wel met het besef, wij zijn in Gods hand en die ander is ook in Gods hand. Een van mijn zussen is verpleegkundige. En die had een tijd lang in haar huis een poster hangen of een kaart, ongeveer zo groot, van Loesje. En daar stond, zorgen moet je doen, niet maken. Dat is mooi, hè? Zorgen moet je doen, niet maken. Mooi gezegd, maar niet zo makkelijk gedaan. En toch is het wel zo. Naarmate je meer zorgt voor die komende generatie, voor die ander, in liefde omziet naar de ander, kan het maar zo zijn dat je je minder zorgen gaat maken. Hij geeft het zijn beminde in de slaap. Laten we er de vinger maar bij leggen. En hopen op wat God geeft. Zou dat niet goed zijn? Bid en werk zeggen we altijd, hè? Maar misschien moeten we iets minder werken en iets meer bidden. En onszelf zo aan de Heere overgeven. Is het makkelijk? Nee. Maar de Heere wil zo wel zegenen. Er is een psalm, we gaan hem zo zingen. Maar ik lees hem nu toch even voor in een andere berijming dan de berijming die wij zingen. Niet om daar de discussies mee aan te gaan of zo, maar omdat het mooi is. Ik kan gaan slapen zonder zorgen. Want slapend kom ik bij u thuis. Alleen bij u ben ik geborgen. Gij doet mij rusten tot de morgen. En wonen in een veilig huis. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, we danken u voor uw woord. Dat het niet alleen gaat over het geestelijke leven, maar dat het ook over het gewone leven gaat, dat ook geestelijk is. En we bidden, Heren, geef ons uw zegen. Uw zegen waardoor ons werk niet te vergeefs is. Waardoor de opvoeding van onze kinderen niet te vergeefs is. Waardoor we niet te vergeefs waken, ons inspannen, ons best doen. We belijden het, Heere, dat we vaak zoveel meer verwachten van onze eigen inspanningen dan van uw zegen. Dat is onze schuld. Dat is onze zonde. We moeten het van u hebben. Aan uw zegen is alles gelegen, het is waar. Geef ons dan, Heere, te geloven dat we door u bemind zijn. Uw beminde. Ongelooflijk zo groot. Maar zo wilt u het toch hebben. Zo ziet u ons toch graag dat we daar de vinger bij leggen. En dat doen we vanmiddag en we bidden: wees ons genadig, Heere. Zegent u ons. Ook in de gewone dingen, het leven van elke dag, dat we morgen zo weer oppakken. Zegen ons en maak ons tot een zegen. Zorgt u, Heere, voor de nieuwe generatie. Voor de toekomst. In de kerk en in de samenleving. We bidden: vergeeft u ons onze schuld. En wilt u geven, Heere, dat we het goede mogen zien. De vrede over Israël. De vrede over uw volk. De vrede in uw huis. De vrede over deze wereld. Die gaan wij niet bereiken. Dat wordt tevergeefs. Maar Heere, u hebt het toch gedaan. U, de Heere Jezus Christus. Maakt dat ons werk niet tevergeefs is in de Heere. U, de Heere Jezus Christus. Gods eigen Zoon, de enige die u lief had, u hebt hem gegeven, opdat wij zouden leven. Zegen ons zo, Heere, aanvaart u onze dank, weest u met ons en hoort u ons uit genade. Amen. Laten we als onze slotzang zingen Psalm 121, het vierde vers. Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.